Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Welkom bij People Power Change. Organisaties passen hun manier van het werken voortdurend aan. Maar hoe verander je mensen? Zij zijn het immers die de organisatie vormen. Change agents inspireren door hun manier van doen anderen om hun gedrag te veranderen. En in People Power Change onderzoeken wij hoe change agents denken, maar vooral hoe ze doen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? En samen met Jeroen Buescher gaan we op zoek naar de geheimen van veranderaars. En vandaag is Huub van Zwieten te gast, oprichter van Talent First. En hij streeft naar een wereld waarin iedereen doet waar haar talent ligt en plezier in haar werk heeft. Nou, dat vinden we natuurlijk bij People Power helemaal fantastisch. En zijn natuurlijk benieuwd wat hij allemaal voor moois te vertellen heeft. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. En stuur ons een berichtje met je naam. Vergeet dat vooral niet. Ik heb al een hele rij vraagtekentjes. En podcast aan. En dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En je kunt ons dan ook reacties geven op wat je geweldig, fantastisch of misschien vreselijk vond. Dan kunnen wij namelijk weer verbeteren. Fijn dat je luistert naar People Power Change.
People Power.
Heel erg welkom bij People Power Change, het programma waar we in gesprek gaan met een veranderkatalysator, ofwel de ons genoemd een change agent. En deze keer in de studio hebben wij Huub van Zwieten, met een Zwieten, een spreker, auteur. Hij is de oprichter van Talent First, wat dat is, zal hij ongetwijfeld willen delen. En als groot fan van dit programma weet hij natuurlijk dat er maar één vraag altijd weer terugkomt. En dat is die allereerste vraag. En dat is Huub, welkom. En Huub, mijn eerste vraag. Wat heb jij zelf eigenlijk nodig om te kunnen veranderen?
Ja, die zag ik natuurlijk al mijlenver aankomen, die vraag. Ja, dat is denk ik toch ook wel autonomie. Dus de vrijheid en het gevoel dat je je eigen beslissingen kunt nemen, wendbaar bent. Ik denk dat dat het moet zijn, voor nu.
Voel jij je autonoom? Hoe komt dat?
Nou ja, als ondernemer heb ik natuurlijk de mogelijkheid om gewoon mijn eigen beslissingen te nemen. En dat vind ik wel heel lekker. En dat is ook wel iets waar ik continu naar streef. Dus gewoon wel dat je je eigen koers kunt bepalen. En ook dingen kunt proberen. En als die dan niet lukken, dat je wendbaar bent om ook snel weer dingen aan te kunnen passen.
In de wervingsteksten rond jouzelf staat 365 jaar dagen per jaar vakantie.
Ja, dat zou ook mooi
zijn. En 365 dagen per jaar werken, omdat het verschil er niet is. Waarom is dat voor jou zo cruciaal?
Nou, ik denk dat het een misvatting is dat als je aan het werken bent en dan heel erg naar je vakantie uitkijkt. En veel mensen doen dat, dus die leven echt naar hun vakantie toe. Zelfs zo dat op het moment dat ze terugkomen van vakantie, dat ze weer een nieuwe vakantie boeken om weer iets te hebben om eruit te kijken. Nou, dat is volgens mij een teken van dat je eigenlijk het verkeerde werk aan het doen bent. Want ik denk dat het mogelijk is en ook een streven moet zijn om werk te hebben waar je ook naar uitkijkt. Dus dat je op je vakantie zelfs naar je werk uitkijkt. Niet omdat die vakantie dan zo'n drama is of dat je met de verkeerde persoon op vakantie bent gegaan. Maar dat die twee dingen eigenlijk in je leven met elkaar moeten kunnen wedijveren. Dat ze gewoon allebei leuk zijn. Ik heb zelf heel veel lol in mijn werk en dat gun ik iedereen. En volgens mij kan dat ook voor iedereen realiteit zijn.
En in lijn daarbij, waarom heet je organisatie, het lijkt een inkoppertje, Talent First dan?
Nou, die naam heb ik 20 jaar geleden zo'n beetje bedacht, 18 jaar geleden. En dat in de eerste fase van mijn bedrijf was het een omgekeerd werving- en selectiebureau. Dus ik werkte destijds bij Randstad. In Rome op dat moment en ik ontdekte eigenlijk dat in de traditionele arbeidsmarktbemiddeling dat de mens eigenlijk niet, ja, die is toch een beetje stopverf om de gaten te vullen bij de bedrijven en zo zijn die businessmodellen ook. Dus wij zijn toen begonnen met een omgekeerd werving- en selectieconcept. Niet zoeken voor bedrijven naar mensen, maar voor mensen naar bedrijven. En nou, toen hebben we Talent First genoemd, om dat we het belangrijk vinden dat iedereen inziet dat hij iets bijzonders te bieden heeft. En we helpen mensen om dat te vinden. Uiteindelijk doen we die werving en selectie niet meer. Maar hebben dat na een aantal jaar omgebouwd naar trainingsbedrijf. Eigenlijk om mensen zelf in staat te stellen om goed te snappen wat de baan is die bij jou past. En nou ja, Talent First, het begint bij de mens. Het begint bij het inzicht dat je talenten hebt en dat die voor iedereen anders zijn.
Dat heeft erin geresulteerd. Onder meer dat je een theatervoorstelling nu maakt. Eigenlijk doe je heel veel dingen tegelijk. Zie jij, we gaan direct over die theatervoorstelling. Zie jij jezelf als een veranderaar? Ben jij een change agent in de spiegel?
Nou, ik hoorde het je net zeggen. En toen dacht ik van, oh ja, dat, zo kan je er ook naar kijken. Maar ik vind het eigenlijk wel een mooie term. Want ik probeer absoluut een verandering teweeg te brengen. Dus ik probeer mensen op een andere manier te laten kijken. Dat is misschien wel het belangrijkste, want daar start het volgens mij allemaal. Op het moment dat jij denkt dat werken sowieso niet leuk is, en dat het gros van de mensen denkt zo, hè, dat werken een soort hinderlijke onderbreking van het weekend is, en dat je
de week is weer doormidden, hoor je dan.
Ja, hè? Precies, Zaagmans op woensdag, ja, dat is een feestmoment. Maar sowieso op vrijdagmiddag is natuurlijk in het hele land breekt er een soort koninginnedagachtige sfeer uit, want ja, dan mogen we weer even 2 dagen niet werken. Nou, ja, dat is natuurlijk een heel raar iets.
Maar dus is dat nog steeds zo heftig? Want ja, ik ben het helemaal met je eens, hoor, dat het heel verdrietig is. Maar ik heb wel het idee dat gelukkig steeds meer mensen enigszins doen wat ze leuk vinden.
Ja, ik zie zeker in de jaren dat we nu dit aan het doen zijn. Ik zei het al, zo'n 18 jaar zie ik absoluut veranderingen. Maar ik kom er ook op heel veel plekken waar dit nog totaal... Als je dit deelt met mensen, dat ze je aan zitten kijken alsof ze water zien branden. Want dus het ligt ook een beetje aan in wat voor omgeving je verkeert, denk ik. Of je ziet dat veel mensen hier naar streven. Of dat er zijn ook hele volkstammen die doen gewoon hun werk. En die halen schouder ophalend zitten ze hun dagen te vullen. Omdat ze ook het idee hebben dat ze geen keuze hebben. Dat het gewoon is. Dus dat is toch ook nog wel heel wijd verspreid, hoor.
En de opmerkelijke keuze om in je reis uiteindelijk ook een theatervoorstelling te maken die je nu speelt.
Ja.
Waarom die vorm?
Ja, en grappig dat je dat zegt. Een theatervoorstelling die je speelt. Ik merk dat het door het zo te noemen theatervoorstelling gaan mensen ook denken dat het dat is natuurlijk. Vrij logisch. Maar het is eigenlijk meer een soort combinatie tussen een interactief seminar en entertainment. Dus ik ben niet echt als acteur allerlei dingen aan het spelen. Maar ja, die vorm... ik zoek eigenlijk steeds naar allerlei vormen om hiermee bezig te zijn. Dus ik heb een aantal boeken gemaakt. En dit is weer een nieuwe vorm die ik een aantal jaar geleden ben begonnen. En ik vind het gewoon leuk. Want het is ook een luchtig thema wat mij betreft. En daar past het wel bij. Dus ik vind het ook leuk om mensen op een luchtige manier hiermee aan het denken te zetten. Dus een theater met muziek. En ik heb zelf ook nog een beetje gezongen. Dus ook gewoon leuk. Ja, het moet ook een beetje leuk zijn, toch?
Als ik zelf uitgenodigd word voor bij een klant om een dag de vorm te geven of whatever. Is altijd een vaste vraag van mij. Om 5 uur loop je naar buiten. En dan hoor jij 2 mensen voor je wat tegen elkaar zeggen. Wat wil je tegen ze dat ze tegen elkaar zeggen na afloop? Wanneer was het voor jou effectief?
Na die theatervoorstelling.
En als dat bij jou nou... Ja, goed, hoe je het ook noemt. Maar in ieder geval wat ik dan voor die klant maak. Als ze bij jou naar buiten lopen. Wat is dan het grootst mogelijke compliment wat ze tegen elkaar zeggen?
Nou, ik vind het heel fijn als mensen inzichten krijgen. Dus als ze zeggen... tegen elkaar van, goh, zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken. En daar zit toch wel heel wat in. En nu zie ik ineens de ruimte om ook in actie te komen. Weet je, dus dat zou ik heel fijn vinden. Als mensen niet alleen geïnspireerd zijn geraakt, maar ook geactiveerd. Dus dat ze zien van, hey, wacht eens even, ik kan dit gewoon doen. Of ik heb allerlei dingen van tevoren bedacht waarom ik eigenlijk vastzit in het werk waarin ik zit. En ik heb nu een aantal inzichten gekregen waardoor ik ineens zie dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn.
Heb je een voorbeeld? Van de zalen zitten vol. Er komt vast wel eens een keer iemand bij jou met een gelukkige grijns op het gezicht. Heb je gevolgen gezien waarvan je zegt, kijk, dat doet een mens gloeien van trots of van blijdschap?
Nou, dan moet ik denken aan iets wat een collega me vorige week vertelde over een klant die zij had begeleid. Was dan niet in die theatershow, maar in een coachprogramma wat we deden met een retraite. Dat was, ze zei van ja, die vrouw die heeft dat traject afgerond. En die gaat nu met haar werkeloze man gaat ze een sportaccommodatie opzetten. Ze neemt een sabbatical en ze gaat dat doen samen. En in de eerste sessie toen ze bij me kwam, wilde ze nog van hem scheiden. Dus toen dacht ik inderdaad van wauw, weet je, daar hebben we echt iemand heel erg geholpen. Want dat is natuurlijk een mega change. Dus ja, dat is niet, dat was, mijn collega krijgt daarvoor alle credits overigens.
En in dat vinden wat je mooi vindt en vinden wat je belangrijk vindt en wat je ligt, dus dat talent en tegelijkertijd de lol, hè, want dat valt... Ga ik heel erg achter je staan, ben ik heel erg met je eens. Hoe cruciaal leuk is, omdat leuk geeft toewijding en geeft enthousiasme. Ja. Geeft, dan ben je niet afgeleid, want dat wil je graag.
Ja, precies.
Dus cruciale factor in alles, zeg maar. Hoewel mensen het plat proberen te maken. Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe ben jij tot die vrijheid uiteindelijk gekomen? Is dat een moment? Is dat een langzame ontwikkeling? Is dat bij jou een katalysator bij wie je in de zaal zat?
Ja, Marinus Knopen, daar zat ik ooit mee in de zaal. Toen werkte ik nog bij Randstad. En hij vertelde het verhaal van zijn boek Creatiespiraal. En daarin had hij een citaat van Goethe. En dat is me altijd bijgebleven. Dat citaat is... Je wensen zijn een voorgevoel van dat wat je daadwerkelijk kunt bereiken. En toen dacht ik van wauw. Dat kwartje viel behoorlijk. Want daar komt eigenlijk uit voort. Als je dat gelooft, wat Goethe zei... En, wie zijn wij om Goethe's woorden allemaal nu te gaan bestrijden? Laten we wat van die man aannemen. Maar als je dat gelooft, dan kun je dus. Is het eigenlijk een uitnodiging om echt achter die dromen en die wensen aan te gaan. Omdat je daar dus eigenlijk een soort richtingaanwijzer gepresenteerd krijgt. Van wat je kunt bereiken. Welke kant op je successen liggen. Dus dat was één kwartje wat er viel. En het tweede kwartje was. Ik spreek ook veel voor grote groepen. En dat deed Marinus Knopen daar dus ook. Toen dacht ik van, hé, wacht eens even. Wat hij aan het doen is ook gewoon werk. En dat lijkt me ook heel erg leuk. Dus op twee manieren inspireerde die man mij destijds. Maar daar is eigenlijk... Want het gaat volgens mij heel erg over hoe je naar dingen kijkt. En waar je in gelooft. In waar we het nu over hebben. Dus daar was voor mij eigenlijk het kwartje gevallen van... op een andere manier dus met die dromen en die verlangens omgaan. Anders dan wachten tot ze voorbij zijn getrokken. Wat de meeste mensen doen. Helemaal als het een beetje eng en spannende dromen zijn. Of ik vraag me dan ook eigenlijk nooit af van waarom wil ik dat nou eigenlijk? Als ik iets tof vind, bijvoorbeeld zo'n theatervoorstelling. Ga ik nooit zo heel hard zitten denken van waarom wil ik dat nou? Want ja, maakt mij dat nou uit? Ja, je wil het. Dus dan ga je er toch achteraan. Weet je, dat is... die stap sla ik eigenlijk over. Veel mensen blijven daar een beetje in hangen van waarom moet dat nou zo nodig? Of waarom zou je dat nou willen? Dus ik denk dat het daar een beetje... Dat was nog toen ik bij Randstad werkte. Daar is het een beetje ontstaan. Er was ook nog een ander moment toen ik bij Randstad werkte. En in Rome was beland. Overigens op mijn eigen initiatief. Want ik heb binnen Randstad 3 keer mijn eigen droombaan gecreëerd. Dus dat is, was ook wel zo'n zaadje wat geplant is. Hè. Blijkbaar kun je dat gewoon doen. Binnen grote organisaties. Als je het slim speelt of de goede dingen doet. Dan is er eigenlijk heel veel mogelijk. Ik raad ook heel veel mensen aan om gewoon echt bij grote organisaties te gaan werken. Want je hebt daar zoveel middelen en mogelijkheden en netwerk. En je moet alleen wel zorgen dat je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt en die kansen grijpt, zeg maar. Maar goed, dat was me dus bij Randstad gelukt toen ik ook in Rome terecht was gekomen. Maar hoe mooi dat ook klinkt en klonk, inhoudelijk liep het niet zo lekker daar in Rome. Dus ik zat met een baas waar ik totaal niet mee uit de voeten kon. En hij niet met mij. En dat had hij eigenlijk best wel een goed punt. Want ik was daar gekomen terwijl ik eigenlijk geen Italiaans sprak. Niemand in Rome kende. En ik moest daar nieuwe vestigingen gaan openen. En ik had ook eigenlijk helemaal niet zo heel veel met dat intercedente werk. Dus hij heeft best wel een punt. De man zit daar nu ook nog steeds. Dus oké. Maar daar ook was er een moment dat hij mij in een... eigenlijk in een soort functieprofiel wilde duwen. Waarvan ik wist van ja, maar dit gaat nooit wat worden. Hier kan ik nooit gelukkig zijn, ja. En ik gebruik wel eens de metafoor van een konijn op zwemles, weet je wel. Sommige dingen die gaan gewoon niet werken. En dat moet je dus ook niet willen van jezelf. Dus ik weet nog goed dat ik daar in Rome me dat realiseerde van ja, maar dit is zo ver af van wie ik ben. Dit gaat hem niet worden. Dus dat besef, dat is ook denk ik wel een kwartje wat gevallen is. Dat je dus maar heel beperkt jezelf op kunt rekken. En je kunt jezelf kunt af kunt staan van wie je echt bent.
Maar. Soms moet je weten wat je niet wil zijn om te kunnen vinden wat je wel wil zijn.
Ja, precies. En je kan dus echt niet alles zijn, zeg maar. Ja.
Die kan gelijk, kan gelijk op een tegeltje.
Ik wou net zeggen, ik weet nog wel een tegeltje die ik net gehoord heb. Ja. Volgens mij staat er namelijk boven zijn spiegel met lipstift geschreven. Ja, komma, ik mag. We gaan naar een intermezzo en we gaan daarna doorpraten met Huub van Zwieten. En inzoomen op en hoe gaat dat veranderen dan? Hoe verandert, laten we eens nemen, jouw theatervoorstelling dan mensen? Hoe gaat dat dan?
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
En wat geweldig dat je wederom bij het knappend haardvuur, onder genot van ongetwijfeld een heerlijk drankje, met je pantoffeltjes aan, zitten ze lekker met ons meeluistert in deze alreeds langzaam donkerkleurende avondzon, die ons brengt bij Huub van Zwieten bij People Power Change. En wij onderzoeken hoe kan je katalyseren op veranderen. En ik heb zojuist tijdens de break gedacht, weet je wat, we doen het gewoon, Huub. Ik wil veranderen en ik zou best een andere baan willen, maar ik heb een hoge hypotheek en mijn baas die zegt gewoon van ja, ga jij eerst maar zorgen dat je goed bent in wat je doet. En mijn vriendin zegt ook van ja, maar hoe moet dat straks, want mijn buikje wordt boller en boller. Dat kan toch helemaal, ja, het klinkt mooi, je eigen baan, maar dat gaat toch helemaal niet, want waar staat die advertentie dan?
Ja, nee, dat die gesprekken voeren wij natuurlijk regelmatig en dat is denk ik ook een van de belangrijkste dingen die we met onze klanten aan te pakken hebben. Dus wat houd je tegen? En dan hebben wij het. We doen dat op allerlei manieren, hoor. Gaan we dat onderzoeken. Maar één dingetje is het GSM-principe wat we gebruiken. En dat staat voor geen smoezen meer. En de truc is eigenlijk om al die obstakels die je noemt. Hè, dat zijn echt obstakels die mensen tegen kunnen houden. Stel je voor, je vriendin zegt inderdaad van joh. We hebben die zekerheid en we hebben dat salaris. En ik wil niet dat je nou gekke dingen gaat doen. Dat kan je echt tegenhouden. Dus wat wij dan doen. En het idee daarachter is eigenlijk een verhaal wat ik volgens mij ook in de theatervoorstelling aanhaalde. Was dat een anekdote over iemand die in de woestijn liep. En daar een slang op de grond zag liggen. En in de woestijn is een slang echt levensbedreigend. Dus dat is dan iets waar je. Ja, zij was ook echt de angst greep haar naar de keel. Tot ze op enig moment zag dat het geen slang was, maar een stuk touw. Nou, als je die. Je kunt je voorstellen wat dat voor verschil in hoe je voelt bewerkstelligt. Dat is natuurlijk een enorme ontspanning. Je ziet ineens van: hé, wacht eens even. Ik dacht dat iets levensbedreigends of een obstakel of iets angstigs was, maar het is eigenlijk niks. Het stelt eigenlijk niks voor. Nou, we proberen mensen te laten zien dat die obstakels die ze hebben eigenlijk gewoon een smoes zijn. En het verschil tussen een obstakel en een smoes is dat je een obstakel echt niet, hè, dat houd je echt tegen. En een smoes, dat is iets mentaals. Daar kun je misschien gewoon omheen. Of daar kun je, als je dat inziet, kun je op in actie komen.
Laten we de smoes pellen ter plekke. Ja. Ja, maar ik heb een hypotheek. Dat is de slang.
Ja. Nou, dus wat je dan kan doen, is op een aantal verschillende manieren met mensen gaan kijken hoe groot dat obstakel nou eigenlijk is. Hè. Van wat betekent dat je die hypotheek hebt? Wat heb je nodig dan, hè, aan geld maandelijks? Hoe ziet je hele plaatje er nu uit? En een keuze kan dan bijvoorbeeld zijn om mensen te adviseren niet gelijk in één keer in het diepe te springen en je baan op te zeggen en je baas de middelvinger te geven. Maar om dat in stapjes te doen. Dus joh, ga nou gewoon zorgen dat je 10 uur per week jezelf vrij plant. En dat hoeft ook nog geen eens werktijd te zijn die je daarvoor opoffert. Voor veel mensen is het al een aardig idee om iets minder Netflix te kijken. Het levert een heleboel tijd op. En dan heb je zomaar 10 uur vrij. En daar kun je dan al je eerste stappen in zetten.
Die vriendin eruit scheelt ook.
Ja.
Of nou, vriend.
Ja, zeker. Ja,
zeker.
Nou, dat is er wel een hele nijpende hoor, vind ik. Die vriendin of die vriend thuis. Want op het moment dat mensen een stap willen maken en ze stappen ergens een bepaalde onzekerheid in, dan is dat natuurlijk niet altijd iets wat vanuit het thuisfront wordt aangemoedigd. Ja. Want daar zitten mensen met hun eigen angsten, onzekerheden enzovoort. Dus dan moet je soms nog best wel van goede huizen komen om daar doorheen te breken. En een manier waarop je dat zou kunnen doen is om ook vanuit het perspectief van die partner is te gaan kijken wat het op kan leveren als jij ineens niet meer heel hard loopt te balen van je werk. Maar als jij ineens weer die lichtjes in je ogen krijgt, omdat je met iets bezig bent wat eigenlijk gewoon hartstikke leuk is. En dat was je misschien al een heel aantal jaren kwijt. Dus op het moment dat je daar het gesprek over hebt, dan gebeurt er misschien iets heel anders. En wat interessant is, is dat veel mensen die... men leidt het meest van het lijden dat men vreest. Dus vaak vullen mensen het eigenlijk al in voor die partner. Van ja, nee, hier zit mijn vrouw niet op te wachten als ik dit zou doen. Maar ze hebben het eigenlijk nog nooit met elkaar erover gehad. En zeker niet als je het hele plaatje beschrijft. Hè, ook, ja, god, wat zou je ervan vinden als ik weer eens wat ga doen, waardoor ik wat minder vaak chagrijnig ben of moe of uitgeblust. Ja, dat is natuurlijk een heel ander perspectief.
Er is meer te winnen dan geld en roem alleen.
Ja, precies. Maar ja, vaak hebben mensen die stap nog helemaal niet gezet. En dus om mensen daarbij te helpen, om ze ook gewoon die raam eens open te laten zetten en wat breder te laten kijken, dat is al een hele belangrijke.
Dus uiteindelijk is het begin is, kijk nou eens wat er werkelijk is. Niet wat je angst ervan maakt.
Ja.
Maar het touw, wat is nou werkelijk waar?
Ja.
En dat is een onderzoek van je ego, van andermans manier van kijken, van waar je aan vasthoudt, waar je bang voor bent. Ja. Het is zelfonderzoek.
Ja, het is zelfonderzoek. Ja, ik vind het toch fascinerend. Want ik heb een paar keer dingen gedaan waarvan dan mensen zeiden van, god, dat zou ik ook wel willen. Eén ding was bijvoorbeeld, ik ben een keer een paar jaar geleden een maand naar Brazilië geweest in mijn eentje. Had kleine kindjes en zeiden mensen van, god, dat zou ik ook wel willen. En ja, bleek bij een beetje doorvragen dat ze dat nooit serieus hadden besproken of zo. Weet je? Dus ze gingen daar nooit. Dus hoe krijg je daar dan? Hoe vindt je vrouw dat zomaar goed? En dus ze gingen eigenlijk er al van uit dat hun vrouw dat niet goed zou vinden. Maar hadden het daar verder nog nooit over gehad. Dus ja, dat zou ik ook wel willen. Maar wat heb je daar dan aan gedaan? Weet je? Dus dat is al een eerste ding wat ik fascinerend vind. Dat mensen zichzelf eigenlijk heel vaak klein houden en beperkt houden. Terwijl ze dat helemaal niet serieus aangegaan zijn.
Ze onderzoeken niet.
Nee, precies. Een mooi voorbeeld van Leen Zevenbergen. Die zag ik een keer op een podium staan. En die beschreef hoe die met zijn kinderen op wereldreis was gegaan. En wij hebben een half jaar met onze kinderen in Zuid-Afrika gewoond. Een paar jaar geleden. En daar krijg je natuurlijk van iedereen de reactie van, ja, maar hoe moet dat dan met school? En ik was heel geïnspireerd geraakt door Leen, want die liet op dat podium ook diezelfde vraag beantwoorden die eigenlijk zelf. Van, hoe doe je dat dan op school? Nou, zo. En je pakt gewoon je kinderen en je loopt van school weg. Hè? Zo had hij het gewoon gedaan. Zo van, ja, we figure it out. En niet om toestemming of niet gewoon ervan uitgaan dat het kan. En nou, wij gingen er ook vanuit dat het dus kon. En zijn vervolgens gaan onderzoeken en bleek eigenlijk vrij makkelijk. Maar veel mensen denken van, ja, maar dat kan toch niet? Want mijn kinderen zitten op school en ik kan nooit een half jaar in het buitenland gaan wonen. Nou ja, zoek het eens uit. En het blijkt best wel mogelijk op veel manieren.
Dus uiteindelijk, wij verzinnen de verboden er voor een groot deel zelf bij. Ja. Het doet mij denken aan, ik was met een klant in gesprek over bureaucratie. En daar had de inspecteur, die van alles de schuld krijgt, die had gezegd, ja, maar jullie leveren 100 bladzijden in, maar ik heb maar om 20 gevraagd. De rest hebben jullie er zelf bij verzonnen. En dat zit niet alleen bij inspecties die in welke beroepsgroep dan ook aan het inspecteren zijn. Dat doen we allemaal zelf ons eigen leven. We verzinnen 80% van de problemen er zelf bij, is jouw boodschap.
Ja, nee, precies, ja. En die mindset is gewoon belangrijk om dan nog iemand anders aan te halen. Volgens mij was het op hetzelfde congres als waar ik toen Leen zag. Big Improvement Day een tijd geleden. Daar was ook Miles Hilton Barber. En dat was een man die had echt de meest waanzinnige avonturen op zijn naam staan. Straaljager, piloot, diepzee duiken, ultramarathons, echt waanzinnig. Maar dat is één saillant detail. Die man was blind. Dus dat was iedereen natuurlijk helemaal van, wauw, wat is dit voor verhaal? En die man zei van, joh, meestal is het zo met de meeste dingen waar je tegenop ziet, dat ze achteraf gewoon heel erg meevallen. Dus als je dat nou vooraf al bedenkt, dan hoef je ook niet meer zo op te zien tegen een heleboel dingen. Het is natuurlijk waar. Alles waar je tegenop ziet, als je er achteraf over nadenkt, ja, het viel allemaal best wel mee, toch?
Oké, we hebben die angst ontmanteld. Hè?
Ja.
De ui is gepeld, volgens mij. Maar talent first. Hè? Maar wat kan ik dan eigenlijk? Hè?
Ja.
Dus het leek me wel leuk. Het grappige is dat we hadden ooit een stagiaire, laat ik zelf ook een kleine anekdote vertellen. En die wilde zo graag voor Diesel werken. En toen zeiden we, en waarom lijkt je dat leuk? Ja, Diesel, dat vind ik een heel cool merk. En toen kreeg ze een stage aangeboden. En toen bevroegen we haar, en wat ga je dan doen? En dat was echt verschrikkelijk saai. En dat heb ik altijd onthouden. Dat mensen een beeld bij iets hebben, maar zich eigenlijk niet afpellen. Wat is het nou? werkelijk. Volgens mij wil mijn collega wat vragen. Die zit met zijn vingers zwaaien, dat kunt u niet zien.
En maar... dat was de 1 minuut vinger.
Oh, dat was de 1 minuut. Oké, oké.
We hebben onze gebarentaal, moeten we nog even het alfabet wat scherper krijgen.
Mijn excuses. We hebben gezien die angst ontpellen en die angst weten. Na de break, want ik lul deze minuut gewoon vol.
Ja, dat doe je goed.
Want hij is te lang voor jou.
En antwoord. Harry, hè? We krijgen Harry zo.
Dat ga ik ook aankondigen. Wil ik graag van je weten, als je dat ontpeld hebt, dan wil ik weten, hoe kom je dan naar die wortel? Hoe kom je dan naar, wat kan ik dan eigenlijk goed? Vanuit waar moet ik dat dan uiteindelijk doen? Maar dat alles pas nadat u heeft geluisterd naar, ja, eigenlijk het brandend haardvuur in stemvorm. Oh. De man die ons elke keer weer vervult met warmte op het moment dat de koude toeslaat. U gaat direct luisteren naar de inspirerende woorden van onze gastcolumnist. Altijd weer Harry Staren.
People Power.
Dames en heren, Harry Starre.
Dankjewel, Jeroen. En voor wie de eindzin belangrijk vindt, dat is En die zaak, dat zijn wij. Maar de titel is Boos of alles beter dan onverschillig. Mijn coach, die in de hemel woont en zich mijn vader noemt, zei altijd tegen mij, ik was een jongen nog en zijn hoop in bange dagen, dat ik mijn boosheid moest gebruiken. Ten goede, zei mijn vader dan, ter vermijding van ieder misverstand. Ik versta die woorden lang nadat hij afstand heeft genomen nog altijd helder. Ik denk dat ik hem met het verstrijken van de tijd steeds beter ga verstaan. Een goede coach, dat is me nu gebleken, kan een leven lang mee. Hij hoeft er zelfs niet voor te leven. Woede, hoe zit het daar eigenlijk mee? Woede komt voort uit frustratie als de dingen niet gaan zoals je wilt. Dan worden we boos en als we het opgeven ook nog eens verdrietig. Soms worden we het voor de zekerheid meteen maar alle twee. Boze mensen schrikken ons af. Ze boezemen ons vrees in. Afkeer op zijn minst. Waarom zo boos? Dat moet toch anders kunnen? Als je dat denkt, dan ben je haast per definitie beter af. En maak je vrijwel zeker deel uit van de elite. Daar hoor je bij als je eigenlijk niks te klagen hebt. Dan leef je in een gave wereld en is Nederland een gaaf land. En dan is vrolijkheid je deel, je bent haast van nature charmant. In de film Network ziet de anchorman van de nieuwsbrief zijn ratings dalen. Nog even en hij wordt afgedankt. Nu er niets meer te verliezen lijkt, ontpopt zich in hem de razernij die hij altijd zo kundig heeft weten te maskeren. Hij is de hypocrisie spuugzat. Hij is boos. En vraagt zijn resterende publiek zijn boosheid met hem te delen. I am mad as hell. In no time stijgt de rubriek in ratings. De mensen blijken het al veel langer zat. Network is als film uitgekomen in 1967. En net als alle grote kunst kreeg de film een voorspellende waarde. Onlangs kwam het scenario als toneelstuk uit in New York onder regie van onze Ivo van Hoven. Uit België zeg ik er in eerlijkheid maar even bij. Het is in New York een groot succes en kwam er precies op tijd. De tijdgeest wordt er volgens de recensies perfect mee in kaart gebracht. En nu we het toch over de gele hesjes hebben. Wie om zich heen de welvaart toeziet nemen, met de broekriem nog altijd strak aangesloord, kan niet aan de indruk ontkomen dat die in de maling wordt genomen. De lonen blijven om het even, de opbrengsten van de groei gaan de weg naar het vermogen. De inkomensverhoudingen verschuiven nauwelijks, maar het vermogen van de mensen aan de goede kant van de sloot stijgt sneller dan ooit. In de welvarende stad waarin ik woon, is het aantal arme mensen opnieuw toegenomen. Het aantal mensen uit de middenklasse dat het aan het eind van hun salaris nog een stukje maand overhoudt, is nog altijd levensgroot. Maar overal gaat het goed en steeds meer mensen hebben niets te klagen. De blijvende verschillen doen echter steeds meer pijn, omdat ze er in de ogen van velen eigenlijk niet hoeven zijn. Er klopt iets niet. Ik schrijf columns voor de optimist en daarin bepleit ik de liefde. En die gedachte deel ik graag met iedereen, want het belang van de liefde staat buiten kijf. Liefde overwint alles. Had ik de liefde niet, om het maar eens bijbels te zeggen. Maar de boosheid dan, het groeiend ongenoegen, die moeten we durven uiten en durven verstaan. Waarom gaan we ons te buiten? Wat is ons dan aangedaan? Rustig, rustig, zo hoor je nette mensen sussen. Kalm nu toch, zo mag het toch niet gaan? Ik reken mijzelf graag tot de nette mensen, maar ik twijfel aan de kracht van mijn gelijk. Heb ik misschien makkelijk praten? Ik moet denken aan de sociale passie van mijn vader en wat hij ooit eens zei. Wie de mantel der liefde gebruikt om het vuur te smoren, raakt behalve zijn jas ook zijn geloofwaardigheid kwijt. Daarom wees boos, maar wees daarin selectief. Kies de zaak die het waard is. En die zaak, lieve luisteraars, dat zijn wij.
Verdomme Harry, wat mooi.
Dankjewel Harry.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Jeroen Buescher natuurlijk. Ja,
ja.
Waar is
die? De Jeroen Buescher, welkom. Glenn van den Burg hoorde je zojuist. En waar het hier vandaag om gaat is niet om die twee eigenwijze pedante mannetjes. Maar het gaat hier vanmiddag over Huub van Zwieten. Een change katalysator weet hij sinds vanmiddag. Een change agent zelf. Allemaal nieuw voor hem. We hebben in het eerste stuk aanleiding eigenlijk van wat hij in zijn laatste theaterstuk, had het niet zo moeten noemen, zijn theatershow, theaterlezing, theatertraining hebben we het al genoemd. Maar in ieder geval zijn bijeenkomst in een grote ruimte met veel mensen die hij nu organiseert. Hebben we gekeken, hoe verander je, hoe katalyseer je op persoonlijke verandering? En we hebben de ui van de angst, zeg ik, ontpeld. Maar goed, en dan gaat het over, wat kan ik nou eigenlijk goed? En wat moet ik dan eigenlijk doen? Want dat weten we. Want we doen toch ook een beetje wat papa dacht dat we wel zouden moeten doen. En ja, we doen toch ook omdat wij dachten dat de spiegel ons vertelde dat wij eigenlijk waren. Maar dan vergissen we ons weer. Hoe kom je nou achter wat je kan en wat je wil?
Nou, dat is eigenlijk, heb ik daar twee keer goed nieuws over en één keer slecht nieuws. Het goede nieuws is...
Goede sandwiches.
Ja, precies. Ja. Het goede nieuws is dat het eigenlijk heel makkelijk is. En dat het ook heel leuk is. Dus dat zijn de twee goede nieuwtjes. En het slechte nieuws is dat je dat wel echt zelf moet doen. Dus je moet daar wel... Dat gaat niet vanzelf. Je moet er wel voor aan het werk. En het is makkelijk en leuk. Omdat wat is er nou interessanter dan jijzelf? Uiteindelijk. Volgens mij is het voor de meeste mensen zo dat het best leuk is om te ontdekken hoe je in elkaar zit. Hoe je functioneert. Wat wel en wat niet werkt bij je. En dat zelfonderzoek is eigenlijk ook best makkelijk. Maar je moet het wel even op de goede manier aanpakken. Dus je moet wel de vraag, wat wil ik, die jij net stelt. Die zou ik je willen uitnodigen om die te vergeten. En die in te wisselen voor, wat heb ik te bieden. Want als je dat vraagt, dan kijk je namelijk veel meer naar jezelf. In plaats van, wat wil ik, kijk je naar buiten. En dan zie je een wereld aan mogelijkheden. En dan word je ontmoedigd, want het is zoveel. En mensen worden daar vaak heel erg ontmoedigd van. Maar wat heb ik te bieden, dat kun je gewoon heel makkelijk meten. En dat is een belangrijk deel van ons werk. Om met mensen op allerlei manieren de spiegel voor te houden. En ze te laten zien hoe ze in elkaar zitten. Wat bij hen werkt en wat niet werkt.
Maar en, help me eens dan. Hoe kom ik daarachter dan? Hoe weet ik wat ik te bieden heb?
Nou ja, je kunt op allerlei manieren dat doen. Bijvoorbeeld door te kijken, wat is nou gedrag wat jou goed afgaat. Dus daar zijn testjes voor. Daar kun je meten, gedragsvoorkeuren. De theorieën van Jung kun je dan MBTI of DISC of daar zijn allerlei methodes voor die echt heel waardevol zijn, omdat je daarmee ineens zicht krijgt op wat voor jou eigenlijk van nature makkelijk je afgaat en je eigenlijk helemaal niet zo bewust van bent, dat gewoon kwaliteiten zijn.
Maar we zijn toch altijd aangesproken op dat vijfje op het rapport. En dan moesten we toch zorgen dat dat een zes werd.
Ja, nee, precies. Dat is een mooie... iets waar wij continu natuurlijk mee bezig zijn om mensen daarin om te katten, zeg maar. Hè? Want volgens mij zit groei uiteindelijk in sterktes en niet in zwaktes. Dus kun je dat vijfje, dat is die konijn op zwemlessen. Dat zoals ik ook in Rome bedacht van ja, ze willen hier dingen van mij waar ik nooit uiteindelijk goed in ga kunnen worden. Wil ik ook helemaal niet. Dus ja, dat is een knop die je om moet zetten.
Hoe had jij dat talent om te zien wat jouw talent was? Waar haalde jij dat zelf vandaan? Hoe wist je dat? Via je disc? Test of?
Onder andere, ja. Maar je kunt dat op zoveel manieren doen. Ook door gewoon met mensen in gesprek te gaan die jou goed kennen. Of door terug te kijken naar je behaalde successen. Wanneer deed je nou dingen dat je echt in je element was? En wat zijn daar dan vervolgens voor talenten aan te koppelen?
Ik heb zelf een methode ontwikkeld voor wat ik altijd... Want ik hou altijd pleidooi tegen feedback. Daar geloof ik helemaal niet in. Ik zeg altijd, je moet naar feed ask. dat is dit.
Ja.
Dat ik zeg, wat de mensen wel eens vergeten is, dat ze heel erg reageren op kritiek. Dat doe je niet goed. Oh, waarom dan? Vertel eens, daar kan ik van leren. Maar als ze een compliment krijgen, dan zeggen ze altijd, ah, oh, viel mee. En ze weten nooit waar het compliment eigenlijk voor was. Dit interpreteren ze. Wat ik altijd doe is zeggen, van je moet complimenten bevragen. Oh ja, waarom vond je het dan mooi? Waarom vond je het dan goed? Wat gebeurde er dan? Ja. En waarom werd je daar dan enthousiast van? Wat deed ik dan? Waardoor jij dat ervaarde.
Want dat is super interessant.
Ja, daar creëer je waarde. Precies wat jij zegt.
Ja, en complimenten zijn inderdaad een hele leuke. Als je van meerdere mensen vergelijkbare complimenten krijgt, dan kun je ervan uitgaan dat er een kern van waarheid in zit.
Zeker relevantie zitten.
Ja. Ik moet ook nog denken aan een situatie. Wij hebben ooit allebei bij Pentascope in de buurt gewerkt. En wij deden daar op een gegeven moment een sessie.
Piep! Ja, net te laat.
Auw, mijn oor.
En wij deden daar op een gegeven moment een sessie met een aantal van die consultants. En er was één iemand bij. Ik weet zijn naam even niet meer. Maar dit gaat erover om te ontdekken dat je dingen in huis hebt die van waarde zijn, die je zelf eigenlijk helemaal niet realiseert. Deze man, die was consultant, maar die deed in zijn vrije tijd deed die inkoop en verkoop van allerhande zaken. Had een grote loods achter zijn huis, chockvol met meuk. En dat kocht hij in, verkocht hij, vond, dat was zijn hobby, daar verdiende hij een beetje geld mee. En toen zeiden zijn collega's van, joh, maar dan ben jij dus ook hartstikke goed in gewoon handelen. En veel beter dan wij. Dus misschien moet jij dan die contractonderhandelingen ook doen. En toen zei hij de memorabele woorden van, hoezo, doen jullie dat dan niet? Dat je in de winkel gaat afdingen op stofzuigerzakken en zo. Doe je dat niet? Dat deed natuurlijk helemaal niemand. Maar hij dacht dat dat normaal was, dat hij deed het zijn hele leven al. Dus je kunt daar ook blind voor zijn. Hè? Omdat je zelf gewoon je hele leven al oploopt met al die kwaliteiten waar je mee loopt. En ja, het kunnen dus in dit soort dingen zitten.
Vinden mensen het misschien ook een beetje eng om te weten wat ze eigenlijk goed kunnen?
Nou, die ervaring heb ik niet. Nee, ik merk dat we eigenlijk op alle niveaus mensen heel makkelijk hierbij kunnen helpen. Dat het ook vaak heel verlichtend is voor mensen. Omdat het ook gewoon over hele simpele alledaagse dingen gaat. Hè? Dus bijvoorbeeld dit. Als jij ziet van nou wat deze man ontdekte. Van hij was goed in onderhandelen en handelen, inkoop, verkoop. Ja, dat is voor hem zo normaal dat het ook niet bedreigend is. Dus ik heb niet die ervaring dat mensen daar van weg willen blijven of zo. Ze zien het alleen niet.
En Huub, jij, het verhaal wat jij nu vertelt, dat horen we gelukkig steeds vaker. Het is tegenwoordig niet meer raar om het in een organisatie te hebben over, goh, laten we naar de sterktes kijken in plaats van naar de zwaktes.
Ja.
Maar dat was het 20 jaar geleden toen jij begon. Want jij bent er al echt lang mee bezig. Toen was het nog wel raar.
Nee, dat klopt. Ik ben, wat dat betreft heb ik echt wel een tijdsgeest zien veranderen.
Ja. En wat zie jij nu gebeuren? Wat En hoe zorg je, misschien de vraag daarachter nog. Dus wat zie je gebeuren? En daarnaast ook, en wat doe je dan zelf om weer de volgende stap te zetten?
Ja, nou, twee vragen, Glenn.
Ja, sorry, dat mocht jij eigenlijk niet doen.
Ik zie dat gebeuren dat steeds wijder verspreid is. Hè. Je kan eigenlijk jezelf als organisatie bijna niet meer serieus nemen als je ook niet persoonlijk ontwikkelingsbudget voor je medewerkers hebt. Dat is eigenlijk heel gewoon inmiddels. Dat was 10 jaar geleden echt niet zo gewoon. Dus dat is mooi. Ik zie ook wel overigens dat per branche heel erg verschilt. Wij werken voor veel advocatenkantoren. En daar is het echt nog best wel een heel erg utopisch beeld hoor. Dat is helemaal nog niet zo ver ontwikkeld. Maar wat zij daar wel zien is dat die jonge gasten die nu aanstormend talent zijn, die kijken naar boven, naar die partners. En die zeggen van nou, dat ga ik in ieder geval niet doen. Weet je wel? Dus die hebben daar helemaal, die hebben niet meer dat oude idee van we moeten het op dezelfde manier gaan doen. Dus ze moeten daar echt. Ja, ze moeten zichzelf daar ook echt opnieuw uitvinden. Zijn we ook allemaal druk mee bezig.
Die leven echt nog in het paradigma van het lijden. Hè? Eerst het lijden en dan later ga je oogsten. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Hè?
20 jaar jezelf de tandjes werken en dan mag je misschien partner worden. Nee. Ja. Nou, ik geloof eerlijk gezegd, en dat is waar ik voor sta, dat er een tijd komt dat we terugkijken op deze tijd waarin we ons eigenlijk kapot schamen. Omdat we nu op heel veel plekken laten we mensen natuurlijk gewoon net zo hard werken tot ze omvallen. En dat vinden we nog normaal ook. En bedrijven komen daarmee weg. Terwijl ik denk dat we toewerken naar een situatie waarin je als bedrijf daar ook op afgerekend wordt. Dus nu is er een discussie over CO2-belasting. Nou, dat zou dan een ding zijn waar je bedrijven echt sancties mee kunt voor kwalijk gedrag.
Ik zie een hele mooie gedachte aankomen. Ja, ik ga nu al juichen. Ga door, CO2 en...
Nou, de burn-out belasting.
Ja,
toch?
Helemaal ja, voor. Ja, nee, helemaal.
En die allitereert lekker gewoon.
Ja, burn-out belasting. De BB. Belasting. Ik ben nu al... Ik doe mee. Petitie.
Hij is er natuurlijk eigenlijk al. Hè? Want als er iemand echt uitvalt, dan ben je als werkgever behoorlijk de klos. Dan moet je flink betalen.
Ik heb net een column geschreven. Burn-out is eigen schuld. En dan ontleed ik dat het... En professionele integriteit is... Je moet jezelf... er weten en kennen. En er zijn signalen. Maar net zo goed, hoe kan het bestaan dat jij iemand in je team hebt... Waar die alle signalen heeft dat je denkt, dat gaat niet goed. En je laat hem gewoon doorwerken. Het is onbestaanbaar.
Nou ja, heel concreet voorbeeld bij een van onze klanten was laatst het gesprek... tussen een manager en de baas. En die manager zei van, joh, ik maak me zorgen over mijn team. Want er zitten allemaal mensen langdurig ziek. En de baas zei van, nou, ik maak me zorgen over jouw winst. Hè, laten we daar eens naar kijken. Ja. En ja, daar heb je het dan over.
Zouden hier twee iets met elkaar te maken hebben?
Ja, je zou het zeggen. Ja.
Welke winst? Zou ook een goede vraag zijn.
Ja, wat is winst?
Huk, want ik vind het mooi dat je dat ziet. Hè, en dat je daar ook boos, geïrriteerd over bent. Want het kan toch niet waar zijn dat? Wat ga je dan zelf doen?
Nou, dat is wel weer een mooie link naar de column van Harry. Want je moet je verontwaardiging en je boosheid ten goede gebruiken. Dus als je dit ziet, ik heb hier echt wel een verontwaardiging over. Want dus ik wil met bedrijven in gesprek om ze daar ook echt bij te helpen. Om ook het gesprek te hebben van wat voor werkgever wil je zijn? Hè? Wat voor partij wil je zijn? Ik geloof dat je als werknemer en werkgever met elkaar het doel moet hebben om het goed te hebben met elkaar als hoogste doel. Dus wat je ook verkoopt of maakt of produceert. Goed hebben met elkaar moet volgens mij het hoogste doel zijn. Dus als werknemer moet je goed zorgen voor je organisatie. Daaraan bijdragen en zorg dat je organisatie gedurende je samenwerking beter wordt. Andersom moet je als werkgever voor die werknemer zorgen. Dat die beter wordt gedurende de tijd dat je met elkaar samenwerkt. En nou, we hadden het in het theater ook nog over lifetime employment. Hè? Dus dat is niet lifetime employment. Maar zolang de liefde duurt trek je met elkaar op. In gelijkwaardigheid. Ondanks het feit dat je een andere positie hebt als werknemer en werkgever.
Hé, hey, Huub, ik ga nog even... Laatste druk op de wond. Ik merk dat jij heel gewoon doet over zaken die voor 90% van de mensen heel ingewikkeld is. Hoe geef je vorm aan je eigen leven zodat je denkt, ik doe wat ik wil doen, et cetera.
Ja.
Er zijn ook heel veel, laten we even wel zijn, er zijn heel veel mensen die zich in deze industrie gestort hebben. Die zeggen, die zijn coach, die zijn wat ik wat allemaal. Ja. Talent dit, talent dat.
Zeker.
Jij bent exceptioneel succesvol. Werken heel veel mensen in jouw organisatie. De zalen zitten vol. Ik ga je dwingen tot toch een beetje je eigen kwaliteit kennen of in goed Nederlands opscheppen. Wat doe jij dan dat jij dat bij mensen voor elkaar krijgt? Want je praat ook steeds in we. Maar wat is dan dat kleine talent wat je aan ons nog moet onthullen waarvan je zegt en daarom lukt het mij?
Nou, misschien is dat dan wel die luchtige diepgang die wij in onze methodes hebben. Dus we wat jij zegt.
Ik, hè?
Precies. Ja, maar goed, de mensen die met mij werken, daar spreekt dat voor aan. Dus we werken dan daarin ook samen. Maar die luchtige diepgang is voor mij een... ik geloof daarin dat dat de route is om mensen te bereiken. En om ze uiteindelijk ook... Want ik maak het misschien heel simpel. Maar ik vind het ook simpel. Want ja, het zijn kleine stapjes. En sommige mensen zijn al wat verder. En anderen nog niet. Maar ja, goed, in kleine stapjes kun je uiteindelijk een hele lange reis afleggen.
En als het niet simpel was, kon niemand het doen. En als het niet luchtig was, kunnen we niet ademen, toch?
Precies.
En op die prachtige laatste woorden van Jeroen Buescher sluiten we dit programma af.
Ik doe ondertussen een haardvuur na.
Ja, ik heb mij al opgeschreven, ondertussen al het aantekeningen aan het maken tijdens het programma, dat ik een haardvuur moet regelen. Want dat is niet... Nee, ook deze is weer echt dramatisch, Jeroen. Dankjewel, Huub van Swieten.
Jullie bedankt
dat je hier was. Onwijs leuk om je verhaal te delen. Jeroen, dankjewel. Tevens voor dit haardvuur wat lijkt op een soort niet werkende fontein.
Oude trabant.
En er is zit een trein bij. Het gaat helemaal nergens over. Wij gaan in het volgende uur, in de volgende aflevering van People Power, verder praten met Evelien van Asselt. Zij is Human Performance Consultant bij de NS en houdt zich dus bezig met learning and development. En dat past mooi in onze reeks die we hebben met allemaal learning and development mensen die daar verstand van hebben. Hoe leren en ontwikkelen ze binnen NS? Dat hoor je straks in de volgende aflevering van People Power. Wat fijn dat je luisterde.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl